Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij opnieuw in het verhaal van het leven van de zalige pater Valentinus Paquet zullen gaan. De laatste keer hebben we het gehad over een brief die hij heeft gericht aan zijn familie, maar we hernemen nog een klein stukje om terug op het spoor te komen waar we waren gebleven. En zo liep het noviciaatsjaar ten einde. Ik meen dat wij geen mooiere samenvatting van Valentinus' noviciaatsjaar kunnen geven dan met deze woorden van een medenovice. Gedurende de tijd dat ik met deze heilige medebroeder mocht samenwonen, was frater Valentinus het voorwerp van mijn hoogste bewondering. Ik mocht hem bespieden overal en altijd. Iets berispelijks kon ik maar niet in hem bespeuren. Meermalen heb ik hem zelfs op de proef willen stellen, doch hij bleef steeds onwankelbaar. Ik geloof niet dat het voor een novice mogelijk is het in de volmaaktheid verder te brengen dan frater Valentinus dat in zijn noviciaat gedaan heeft. Toen dan eindelijk de dag van de geloften aanbrak, was Valentinus bereid. Hij was klaar voor de offerande van heel zijn leven. Hij was geoefend voor de komende strijd, hij voelde geen onrust. Dit lezen wij duidelijk in een brief die hij een maand voor zijn gelofteaflegging naar zijn familie schreef. Wij geven deze brief letterlijk weer zoals Valentinus hem schreef, maar hebben de oude schrijfwijze aangepast. Tielt, de 7e september 1850. Zeer beminde grootmoeder, moeder en tante. Ik heb sedert lange tijd u geen briefje geschreven, maar ik hoop dat gij allen nog goed gezond gebleven zijt. Vandaag kan ik u met vreugde laten weten dat ik het groot geluk zal hebben, als het God belieft, van te kunnen geprofest worden. De 4e van toekomende maand, de feestdag van onze heilige vader Franciscus. Het is ook een groot geluk voor de ouders, nietwaar? Daarvoor moet gij u verblijden en mijn vreugde delen. En mits ik nu in mijn professie mij gans en geheel aan onze Heer ga toewijden om niet meer te leven dan voor hem, zo moet ik u uit de grond van mijn hart danken voor zovele weldaden die ik van uw moederlijke liefde ontvangen heb. Ik zal deze nooit vergeten. Ik zal ze bijzonder indachtig zijn aan de voet van het altaar. Omdat mijn professie een tweede doopsel is, moet ik u ook allen vergiffenis vragen voor al hetgeen ik ooit tegen u misdaan heb. Ik vraag u dan, beminde grootmoeder, moeder en tante, vergiffenis voor alle ongehoorzaamheid vanaf mijn kinderjaren, voor mijn gebrek aan eerbied door tegen te spreken, of anders voor alles ook waardoor ik u beledigd heb, terwijl ik u niet dan liefde en onderdanigheid verschuldigd was. Gij moet mij dat allemaal vergeven voor mijn professie, opdat ik aan God aangenaam zou mogen zijn. Ik vraag aan alle broers, zusters en neef vergiffenis voor wat ik hen misdaan heb, voor ergernis die ik gegeven heb, door ongehoorzaamheid en oneerbiedigheid jegens mijn ouders, en voor alle soorten van ergernis, dat zij mij alles vergeven. Ik bid ook veel voor hen, opdat ook zij voor God alleen zouden leven en zich door de wereld niet zouden laten bederven. Zij moeten zich allen maar aan de Heilige Moeder Gods toewijden en zich alle dagen, 's morgens en 's avonds aan haar aanbevelen. Deze maand, tot de dag van mijn professie, moet gij veel bidden tot de Heilige Maagd. Alle dagen moest gij de Heilige Mis voor mij horen en ook naar Vreren naar onze Lieve Vrouw gaan. De 4e oktober, hoop ik, zult gij allen wel kunnen te communie gaan voor mij. Dan hebt gij ook een volle aflaat als gij in de kerk van de Clarissen gaat bidden tot intentie van onze moeder de Heilige Kerk, na gebiecht en gecommuniceerd te hebben. Frater Valentinus. De 4e oktober, feest van Sint Franciscus, legde frater Valentinus zijn plechtige kloostergeloften af in de handen van de zeer eerwaarde heer Hugolinus de Mont, gardiaan van het klooster van Tilt. Een dag die hij zeker nooit zou vergeten. Eenmaal het noviciaat voorbij, begonnen voor frater Valentinus opnieuw de studiejaren. Theologie zou het nu zijn. En daarom verhuisde hij van Tielt naar het Franciscaanse studiehuis in Rekem, Limburg. En later van Rekem naar Sint-Truiden. In beide kloosters was frater Valentinus wat hij vanaf het begin van zijn intrede in de orde geweest was. Een voorbeeld van godsvrucht en werkzaamheid. De kleinere wijdingen en daarna het subdiaconaat en het diaconaat zijn de trappen die de kandidaat priester dichter bij het priesterschap brengen. Ook frater Valentinus is met die wijdingen stap voor stap tot het heilige priesterschap genaderd. Het is met een heilige schroom dat elke jonge leviet deze grote dag weet naderen. Een heilige vrees voor de grote waardigheid en de grote verantwoordelijkheid. Lasten die volgens het getuigenis van de heilige Chrysostomos voor engelenschouders zelfs te zwaar mogen genoemd worden. Ook frater Valentinus heeft met vreugde en vrees de dag van zijn priesterwijding tegemoet gezien. Vanaf zijn eerste jeugd had hij gedroomd van en getracht naar dat grote ogenblik. Frater Valentinus had zich steeds onwaardig geweten voor een zo grote waardigheid en plots neemt hij een besluit. Een verrassend besluit. Zoals Franciscus in diepe nederigheid geweigerd had zich priester te laten wijden, zo zou ook frater Valentinus weigeren. Uit diepe nederigheid. En dat was ernst bij Valentinus, zoals we weten uit het getuigenis van broeder Odorik Alferink, die in het jaar 1854 samen met frater Valentinus in Sint-Truiden woonde. Toen de diakens van de klas van frater Valentinus op het punt stonden om naar Luik te vertrekken, om er de heilige priesterwijding te ontvangen, was Valentinus nergens te vinden. Men heeft lang moeten zoeken en uiteindelijk heeft men hem moeten dwingen mee naar Luik te gaan. Op 10 juni 1854 ontving hij het heilige priesterschap uit de handen van Monseigneur Montpellier. In een eerste preek op de eerste heilige mis van een van zijn neven horen wij nog een weerklank van de ootmoedige vrees die hij toen had tegenover het priesterschap. Ik versta nu nog niet hoe ik mij priester heb durven laten wijden. Want zwaar zijn de plichten van een priester. Zwaar is de rekenschap die de priester eenmaal over de hem toevertrouwde kudde aan de opperste herder zal moeten geven. Zelfs enige dagen voor zijn dood werd hij nogmaals door deze gedachten gekweld. Daar was niets aan te doen. Ik moest priester worden, heet het daar. Na zijn priesterwijding werd pater Valentinus door zijn overste naar Hasselt gezonden. Hij kwam er toe op 27 juni 1854, feestdag van de heilige Bonaventura. Hij kwam net 2 dagen te laat om het jubileum van het sacrament van Mirakel mee te kunnen vieren. Van 11 tot 25 juni had men plechtig de overbrenging herdacht van het heilig sacrament van Herkenrode naar Hasselt, toen 50 jaar geleden. Wat onze jonge pater in Hasselt kwam doen? Voorlopig bestond zijn bezigheid uit het zingen van de heilige getijden en verder het volgen van de gewone oefeningen van een kloostergemeente. De tijd die hij overhield, besteedde hij aan gebed en studie. Toen pater Valentinus in Hasselt toekwam, bewoonden de paters nog niet het huidige klooster. Sedert 12 mei 1846 bedienden zij de Onze Lieve Vrouwenkerk en woonden in het kapelhuis vlak ernaast. In de Onze Lieve Vrouwenkerk werd het wonderbeeld van Virga Jesse vereerd. Dikwijls zag men pater Valentinus voor dat beeld neerknielen om er stil te bidden. Toen in 1899 de paters verhuisden naar hun voormalig klooster, het huidige klooster in de Minderbroederstraat, deed het pater Valentinus veel leed het heiligdom van de Virga Jesse te moeten verlaten. Vrij spoedig, namelijk na het provinciaal kapitel van 9 augustus 1854, ontving pater Valentinus de toestemming om te preken en biecht te horen. Ja, het licht bleef nooit onder de korenmaat. Het duurde niet lang of de deugden en de bekwaamheid van dat jonge nieuwe paterke schitterden naar buiten. En heel vlug werd hij door de Hasselaren het heilige paterke genoemd. 3 jaar verbleef pater Valentinus in Hasselt en dan kwam het bericht dat hij door zijn oversten naar het klooster van Tielt werd overgeplaatst. Daar woonde hij van maart 1857 tot februari 1858. Maar dat namen de Hasselaren zomaar niet. Zij moeten in pater Valentinus iets bijzonders hebben opgemerkt. Er werd een verzoekschrift met een hele lijst namen daaronder naar de hoogeerwaarde pater provinciaal gezonden. En pater Valentinus zou terug naar Hasselt komen om er heel zijn verdere leven door te brengen. Hij zou daar zijn werkterrein hebben en zich daar heiligen. Zo werd hij dan ook alom bekend als het heilig paterke van Hasselt. Door zijn plechtige professie wist pater Valentinus zich gebonden tot het evangelisch naleven van de kloostergelofte. Wat voor iedereen een raad is, nam hij als plicht op zich. Hij wilde leven in de zuiverste kuisheid, in volkomen gehoorzaamheid en in diepe armoede. Mogen wij het eerst hebben over zijn armoedebeleving? Reeds tijdens zijn seminarietijd was Louis Paquet een arme. Niet dat hij gekleed liep in lompen. Hij bezat de geest van armoede. Zalig de armen van geest. In een brief aan zijn jongere broer Jan lezen wij dit zeer duidelijk. Kleine Jan, die ook met de Latijnse studie ging beginnen, stuurde een briefje naar zijn broer, seminarist in Sint-Truiden, om te vragen of hij zijn oude boeken niet had bewaard. Hij, Jan, zou er nu een nuttig gebruik van kunnen maken. Louis antwoordde dat al die boeken netjes op die en die plaats waren weggezet, omdat hij toen al vermoedde dat zijn broer die later nodig zou hebben. Jan zou nochtans al zijn boeken daar niet vinden, eenvoudig omdat Louise destijds ook niet allemaal had gekocht. Somtijds zijn die boeken zeer duur. Ja, dan moet ook Jan maar doen wat ik altijd gedaan heb. Zo, luister, je hebt een goede kameraad, bijvoorbeeld E. 's Avonds vraagt gij aan E zijn boek voor een avond. Gij leert dan goed uw les in dat boek en 's morgens heeft E zijn boek terug om ook zijn les te leren. Ofwel, vraagt gij aan E zijn les 's avonds te willen leren, dan kunt gij zijn boek 's morgens gebruiken en 's avonds maakt gij uw ander werk af. Zie, Jan, zo moet gij het aan boord leggen. Och, er zijn zoveel boeken die ik niet koop en die ik nochtans van doen heb. Bijvoorbeeld een Hebreeuwse Bijbel, een handboek Fysica, een Hebreeuws woordenboek. Maar toch tracht ik het altijd zo te regelen dat ik mijn les ken en mijn werk af heb. Als ik alle boeken moest kopen die ik nodig heb, dan moest ik ook een ezeltje hebben. Later is de Hebreeuwse Bijbel, waar hij het over had, toch in zijn bezit gekomen. Gekocht of gekregen als prijs. Nooit heeft hij deze Bijbel als zijn eigendom beschouwd. Hij schreef er vooraan de naam in van zijn overleden vader, Hendrik Paquet. In een schoolwerk van Louis uit dezelfde tijd lezen wij: laten wij Jezus Christus en de heiligen in hun liefde voor de armoede navolgen. Laten wij de rijkdommen van deze wereld verachten. Wanneer wij dit doen, zullen wij eenmaal schitteren als de zon samen met hen. Dan zullen wij in de hemel gekroond worden met de glorie van Gods Zoon. Wij weten wel dat een studentenopstel nu eenmaal geen bewijsmateriaal levert voor de deugd van de steller. Dit is zeker een veilige en zeer normale regel. Voor Louis Paquet nemen wij nochtans een uitzondering te mogen maken. Het is niet vermetel te veronderstellen dat deze woorden recht uit het hart van de seminarist Paquet kwamen. Reeds toen oefende de armoede een geheimzinnige aantrekkingskracht op hem uit. Misschien had hij het voorbeeld van de beroemde Poverello van Assisië of Sint Franciscus voor zich genomen, die hij later als medebroeder in het armoedeideaal zou volgen, daar reeds iets mee te maken. Trouwens, later heeft hij zelf bekend dat zijn besluit om minderbroeder te worden juist de armoede was van de minderbroeders, een armoede die hij zich nog strenger voorstelde dan dat ze in werkelijkheid werd beoefend. Tot dat radicalisme dat Louis zich als seminarist voorstelde, was Sint Franciscus gegaan. Hij heeft dat armoedeideaal ook in al zijn strengheid aan zijn broeders voorgehouden. Zo lezen wij in het 6e kapitel van de minderbroedersregel: niets mogen mijn broeders zich toe-eigenen. Geen huis, geen woonplaats, volstrekt niets. Maar laten zij als vreemdelingen en pelgrims in deze wereld de Heer dienen en vol vertrouwen op Hem aalmoezen bedelen. In zijn testament is ook de armoede de schat die Franciscus zijn broeders nalaat, als enig middel om die andere schat, de hemel, te verwerven. Dit is de verhevenheid van allerheiligste armoede, die u, mijn allerdierbaarste broeders, tot erfgenamen en koningen van het hemelrijk maakt. Wel, ontbloot zij u van aardse goederen, maar zij maakt u rijk aan deugden. Laat zij uw bezit zijn, die u binnenleiden zal in het rijk der hemelen. Haar, de armoede, moet gij, mijn allerliefste broeders, met heel uw hart aanhangen en nooit iets anders willen bezitten. In het noviciaat legde frater Valentinus zich er ook op toe om deze deugd, zo hoog geprezen door zijn ordevader, Sint Franciscus, te verwerven. Voor hem was het in de volste zin van het woord een ware vreugde door zijn plechtige gelofte werkelijk aan al het aardse te kunnen verzaken om niets anders onder de hemel het zijne te noemen, tenzij de schamele armoede. Tijdens zijn leven is pater Valentinus nooit op deze beslissing teruggekomen. Hij was, zoals zijn vader Franciscus, een getrouwe minnaar van zijn bruid, de armoede. Natuurlijk, elke kloosterling heeft van die dingen die hem, gezien werk en bezigheden, zijn toegestaan. En gezien de zwakke natuur van elk mens, gaat men toch zo gemakkelijk de perken van een arm en matig gebruik te buiten. Zelfs tegenover de hem toegestane dingen leefde pater Valentinus totaal onthecht, echt Franciscaans. Dikwijls heeft me dit getroffen wanneer ik toevallig eens in zijn cel kwam. Daar was het echt zo, die volmaakte armoede. Daar was niets wat ook maar enigszins op comfort kon wijzen. Wat stond er? Een houten bed met strozak, een oude stoel, een armoedige lessenaar met enkele schrijfboeken en enkele leesboeken, een plaasterend beeldje van Onze Lieve Vrouw van Tongeren, een kruisbeeld en een prentje van de heilige Johannes Bergmans met een koord aan de muur gehangen. Aan zijn overste zegde hij dikwijls: als er iets te veel is of iets overbodigs, moet pater Gardiaan het maar wegnemen. Op het punt van de armoede wilde hij werkelijk het uiterste. Wanneer het minder comfortabele hem nog dienen kon, zou hij er nooit aan gedacht hebben iets beters te nemen. Het minste was voor hem genoeg. Het meer gemakkelijke, het betere, was voor pater Valentinus reeds overbodige luxe.
Thank you.
Zijn geest van armoede openbaarde zich ook in de eerbied voor de zaken waar hij het tijdelijke gebruik van had. Hij droeg er werkelijk een buitengewone zorg voor. Zelfs de geringste zaken werden door hem behandeld als grote schatten. Zo kwam hij met zijn bij en ander gebruiksmateriaal ook 2 maal langer toe dan de anderen. Niets, hoe gering ook, heeft pater Valentinus in gebruik gehouden zonder uitdrukkelijk verlof van zijn overste. Gebeurde het dat hij beeldjes, rozenhoedjes of andere godvruchtige voorwerpen aangeboden kreeg, dan ging hij er onmiddellijk mee naar zijn gardiaan. Dat is allemaal voor u. Gij moogt daarover beschikken. Neem mij maar alles af, gelijk gij het goed vindt. Niet alleen in het bezit openbaarde zich zijn geest van armoede, ook in zijn leven als zodanig wilde hij arm zijn. Hij voelde zich pas echt in zijn element wanneer hij het normale kloosterleven kon meeleven, zonder ook maar op 1 enkel punt uitzondering te moeten maken. Zo kon het gebeuren dat de geneesheer hem iets speciaals voorschreef. Zoiets was voor hem een echte marteling en hij liet niet af voor hem opnieuw werd toegestaan om de gewone kloosterkost te gebruiken. Toen hij ouder geworden was en lichamelijk verzwakt en hij gerust op bijzondere zorgen aanspraak mocht maken, heeft hij daar zelfs nooit om gevraagd. Nooit heeft men hem horen klagen over voedsel, kleding, licht of vuur. Het minste is voor mij al goed genoeg. Zo meende hij het. En zo leefde hij. Nee, de ouderdom heeft bij pater Valentinus nooit de geest van armoede aangetast. Integendeel. Wanneer hij zo eens echt voelde dat hij arm was, was het voor hem een feest. Hij zocht naar die feestjes. Zo is het de minderbroeders toegestaan de trein te nemen wanneer zij op reis moeten. Uit geest van armoede ging pater Valentinus zeer vaak te voet wanneer het geen al te verre reis betrof. Lange tijd was hij biechtvader bij de zusters Ursulinen van Diepenbeek. Diepenbeek ligt ongeveer op 5 kwartier van Hasselt. Bij de overste ging hij elke week een bewijs vragen om de trein te kunnen nemen, zoals dat toen de gewoonte was. Maar hij heeft bijna nooit de trein genomen. Hij ging te voet door regen en wind, door koude en sneeuw. In het evangelie hebt u zeker de tekst gelezen, de vermaning van Christus tot de apostelen. Wanneer gij op reis gaat, neem dan niets mee, geen beurs, geen stok. Valentinus beleefde deze evangelische raad tot het uiterste, wanneer hij bijvoorbeeld voor een week op reis moest om een missie te preken, dan nam hij niets mee, geen reiszak, geen stok, geen paraplu, geen horloge, zelfs geen boeken. Zijn enige gezel was een oude brevier. In het testament van de heilige Franciscus staat geschreven dat wanneer de broeders nood hebben, zij tot de tafel des Heren mogen gaan en aalmoezen bedelen van deur tot deur, indachtig dat de Heer ook arm en behoeftig is geworden voor ons. En dat heeft Valentinus ook gedaan. Toen de mindere broeders in 1898 hun oud klooster dat zij voor de Franse Revolutie hadden bewoond, konden terugkopen, moest er heel wat hersteld worden. Men stond dus voor grote uitgaven. Valentinus is van deur tot deur gegaan, op bedeltocht door dorpen en steden. Door verschillende feiten hebben wij u de geest van armoede van pater Valentinus laten voelen. Wij mogen om te besluiten gerust zeggen dat hij de armoede beleefde tot in de kleinste details, maar daarin vond hij dan ook de ware vreugde, de vrijheid van de kinderen Gods die aan de wereld en het aardse hebben verzaakt. Pater Valentinus leefde als een geheel onthecht mens. Hij deed dat om zich met meer vrijheid en liefde totaal aan Christus te geven. Zo is hij in deze moderne wereld, nu men zoveel spreekt van armoede in de kerk, een voorbeeld geworden voor priester en leek, om hen aan te zetten tot een arm en onthecht leven omwille van Christus. zijn zuiverheid. Wij spreken van de lelie der kuisheid. Een delicaat bloempje. Zij bloeit alleen in de zieletuin die door een haag van allerlei deugden beschut is. Geloof, sterkte, matigheid, ootmoed, voorzichtigheid. Zegt men dus van iemand dat hij op een meer dan gewone wijze de zuiverheid beoefent, dan zegt men meteen dat die persoon reeds een heel eind gevorderd is op de weg der volmaaktheid. Wanneer wij nu even stilstaan bij de beleving van de zuiverheid door Pater Valentinus, dan zal het voor de lezer ook meteen duidelijk zijn hoe ver deze vrome man gevorderd was in de volmaaktheid. Wij vinden deze beleving van de zuiverheid misschien wat overdreven, maar we moeten rekening houden met het eigen karakter van Pater Valentinus en vooral met de eigentijdse, strenge opvattingen op dat punt. Sommige van Valentinus' biechtvaders hebben stellig verklaard dat hij het blanke kleed van zijn onschuld ongeschonden heeft bewaard. Pater Valentinus zelf heeft dat in alle ootmoed en eenvoud onrechtstreeks verklaard in een schriftelijk antwoord, gedateerd november 1897. Toen hij nog naar school ging, heeft hij nooit iets geduld wat ook maar in het minst een gevaar kon zijn voor de deugd van zuiverheid. Bij de minste zinspeling kreeg hij een blos op zijn wangen en deed hij kordaat de spreker zwijgen. Met de tijd moest hij niet meer zo kordaat optreden, want zijn schoolmakers wisten wie en hoe hij was. In zijn tegenwoordigheid zouden ze zich nooit een ongepast woord hebben veroorloofd. Zolang ik hem gekend heb, schreef in 1900 zijn studiemakker, de zeer eerwaarde heer Storteur, deken van Vlijtingen, bewonderde ik Louis als een voorbeeld van werkzaamheid, gehoorzaamheid, voorzichtigheid in de omgang en uiterst waakzaam om alles te mijden wat het minste gevaar kon leveren voor de zedigheid. Het was niet alleen zijn medestudent Stordeur die Louis bewonderde. De meeste van zijn medestudenten noemden hem dan ook de kleine Aloysius. Als Louis 12 jaar is, legt hij de gelofte van zuiverheid af. Een leeftijd waarop zeker in die tijd de meeste jongens nog helemaal geen begrip hadden van de zuiverheid. Hij besefte het heel goed. In een vertrouwelijke bekentenis die hij later aflegde, lezen wij de duidelijke ernst en de bijna overdreven vrees in verband met deze gelofte. En zo groot was mijn vrees om die gelofte te schenden, dat ik mijn tante, mijn zuster, mijn moeder, ja zelfs vele onverschillige zaken niet meer durfde bezien. In het begin ging dat goed, maar het kostte mij toch veel moeite zo voortdurend mijn ogen te moeten bewaken. Binnengetreden in de Middelbroedersorde kwam voor Frater Valentinus ook de theologische studie op het programma, en meer bepaald in de lessen moraal het zesde gebod. Pater Pius van der Velden was zijn leraar. Men kan veronderstellen dat de pater met voorzichtige schroom zijn lezingen hield. Frater Valentinus kon het nochtans in de lessen bijna niet uithouden. De behandeling van deze kiese onderwerpen joeg het schaamrood naar zijn wangen. En hij moest alle moeite doen om rustig te blijven zitten. Soms was hij tijdens de lessen zo zenuwachtig dat hij op een bepaald ogenblik een penhouder aan stukken brak. In zijn jeugd hebben we Louis en ook Frater Valentinus in zijn ijver voor zijn volmaaktheid wel eens zien overdrijven. Bedachtzaamheid werd soms onbesuisdheid. Een fout, natuurlijk een fout die samenhangt met zijn hevige karakter. Ouder geworden zal Pater Valentinus zich ook inspannen om zijn temperament te bedwingen. Dit zal ook tot uiting komen in zijn streven naar de volmaakte zuiverheid. Nochtans wilde hij het onmogelijke doen om zijn zuiverheid ongeschonden te bewaren. En als kind van vader Franciscus is dat ook weer enigszins te begrijpen. Wij weten immers welk hoog ideaal op het punt van de zuiverheid Franciscus zijn volgelingen heeft voorgehouden. Hoe meer men zich onthoudt van het geoorloofde, hoe geringer het gevaar zich tot verboden dingen te laten verleiden. Een zeer wijze stelregel. Pater Valentinus was daar ook heilig van overtuigd. Hij had ook Paulus gelezen, waar deze zegt dat de christenen het lichaam zijn van Jezus Christus. En wellicht kende hij ook het gezegde van Tertullianus, waar deze de kuisheid, de priesteres, noemt van dit heiligdom, die waken moet, opdat niets wat onrein is deze verblijfplaats van de heilige en jaloerse God zou besmetten. Maar hij wist ook dat de mens een broos ding is, en dat de lelie van de zuiverheid alleen maar bloeit tussen de doornen van versterving. Daarom lette hij zorgvuldig op zijn zinnen. Hij bewaakte zijn ogen en zorgde ervoor dat niets zijn schuchter gemoed zou kunnen ontstellen. In het klooster, maar vooral op straat, hield hij zijn ogen neergeslagen, zijn handen zedig in de mouwen geborgen. En deze ingetogen uiterlijkheid moet op de mensen wel een diepe indruk gemaakt hebben. Zo herinner ik mij hoe een dame uit Hollands-Limburg eens zegde: "Ik heb een minder broeder door de stad zien gaan, dat moet zeker het heilig paterke geweest zijn." Een ander feit, dat wijst op de ingetogen houding van pater Valentinus, moet rond het jaar 1862 gebeurd zijn. Samen met pater Felix van der Rijst, die ook afkomstig was van Tongeren, bezocht pater Valentinus een juffrouw die later zijn schoonzuster zou worden. Bij gelegenheid van dit bezoek bleef pater Valentinus zo roerloos en zonder bijna één enkele keer op te zien op zijn stoel zitten, dat de juffrouw bij zichzelf dacht: "Wat een arme sukkelaar is toch die pater Valentinus." Moeder Overste van de Zusters van de Kindsheid Jezus in Hasselt verklaarde ons ongeveer hetzelfde. Als pater Valentinus vroeger in ons klooster kwam, sloeg hij zijn ogen bijna nooit op. Hij durfde niemand bezien. Later echter scheen hij minder bevreesd te zijn. Men kan zich in de strijd tegen de bekoringen heldhaftig gedragen, het gevaar trotseren, maar wanneer het gaat om de strijd voor de zuiverheid, ligt de overwinning zeer dikwijls in de vlucht. De kuise ziel van pater Valentinus leek wel een woudduif, die opgeschrikt en wegvlucht bij het minste gerucht. Zo is onder andere ook zijn geweldige vrees voor de spreekzaal te verklaren. Hij wilde bijna nooit bezoek ontvangen in de spreekkamer. En gebeurde het dat hij er toch, meestal nog uit gehoorzaamheid, naartoe moest gaan, dan trachtte hij het bezoek zo kort mogelijk te maken en sloop daarna zo haastig mogelijk terug naar zijn cel. Wat die korte bezoeken aangaat, vinden wij in een van zijn preken over Onze Lieve Vrouw het antwoord. Onze Lieve Vrouw wist zeer goed dat hij die haar kwam bezoeken een engel was. En toch sprak zij met hem niet meer dan de hoogst noodzakelijke woorden. Zij verzocht hem ook niet om nog wat langer te blijven, of om weldra terug te keren. En toch lezen wij nergens dat die voorname aartsengel dat kwalijk genomen heeft. Integendeel, hij zal daardoor nog gesticht geweest zijn. De omgang met de wereld heeft pater Valentinus altijd gevlucht. Van elke gehechtheid aan een schepsel hield hij zich zorgvuldig vrij. Werd hij nu en dan toch eens gevraagd of geroepen voor een andere priesterlijke bediening, dan stichtte hij al de bewoners door zijn zedige houding. Met vrouwen was hij buitengewoon omzichtig. Kon hij een onderhoud met hen niet ontgaan, dan maakte hij dat zo kort mogelijk, sloeg bijna nooit de ogen op en vermeed zeer behendig een hand te geven. Op een dag, toen pater Valentinus met een medebroeder eens door de stad ging, kwam een oude vrouw naar hen toe om hem iets te vragen. Vertrouwelijk wilde zij zijn mantel vastnemen. Onmiddellijk ging pater Valentinus achter zijn gezel staan en zei tot de vrouw: "Zeg wat gij te zeggen hebt, maar raak mij niet aan." Een andere keer werd hij gevraagd om in een dorp de pastoor te gaan vervangen. Om niet met de dienster van de pastoor een hele dag alleen op de pastorie te zijn, bracht hij heel de dag door in de kapel op het kerkhof. Pater Egidius Wuits vertelt hoe hij eens in een vertrouwelijk onderhoud met pater Valentinus erop wees dat hij toch wel wat overdreef in zijn voorzichtigheid tegenover de vrouwen. Pater Valentinus antwoordde: "Nee, nee, ik zal u eens wat vertellen. Toen ik zeer jong was, zegde ik eens aan de deken van Tongeren dat ik een persoon van een ander geslacht in het gezicht gezien had. En hij gaf mij toen een strenge vermaning. U kent meneer de deken, het is een godvruchtig en wijs priester, een heilig priester." De vermaning van Paulus de Apostel: "Nec nomenitur in vobis." Die ondeugd worden zelfs niet onder u genoemd, nam pater Valentinus letterlijk genoemd. Nooit heeft men hem de zonde van onkuisheid met haar naam horen noemen. Het schijnt ook dat hij in de biechtstoel nooit toestond dat men hierover meer dan de noodzakelijke omstandigheden biechtte. Alle onderhoud daarover brak hij zo vlug mogelijk af. Men kan dan wel gissen wat een pijnbank zijn zeer drukke biechtstoel voor hem moet geweest zijn. Alles vertellen wat in verband met zijn engelachtige zuiverheid bekend is, is onmogelijk. Het zou voor de meesten trouwens ongelooflijk schijnen. Een van zijn biechtvaders getuigt: "Ik verzeker u dat hij de hoogste trap van zuiverheid bereikt heeft. Dat alleen reeds de beoefening van deze deugd van zijn leven een grote in- en uitwendige marteling gemaakt heeft. Hij was een ongenadige beul voor zichzelf en nooit zal iemand ten volle weten welke verstervingen die heilige man met zulke levendige verbeelding en met zulk hevig karakter zich daarvoor oplegde." Hij is er dan ook in geslaagd deze allerschoonste deugd te beoefenen in een graad van volmaaktheid die wij als gewone mens nooit kunnen bereiken.